Broers en zusters, goedemorgen. Woorden van Jezus. Eindeloos mooi. Altijd weer gegeven om nieuw leven te wekken en het nieuwe leven te bevorderen. En ook vanmorgen hebben we een prachtige uitspraak van Jezus als thema. Ik laat het u graag even zien. Het is openbaar, Johannes 8 vers 11, het tweede gedeelte, en ik wil hem u voorlezen vanuit de Naardense Bijbel. Daar zegt Jezus: ook ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig vanaf nu niet meer. Het zal je toch gezegd worden. Ook ik veroordeel jou niet. Ga heen en zondig van nu af niet meer. Een prachtige uitspraak van Jezus. Over zonde en oordeel. Over het al of niet veroordelen van mensen die gezondigd hebben. En Jezus geeft in deze uitspraak een nieuwe mogelijkheid. Een ongekende mogelijkheid voor mensen die gezondigd hebben. Hij wil een nieuwe tijd in hun leven laten aanbreken. Hij wil hen nieuw leven geven in hem. Gaan we weer met het... Ja. Ik heb ervaring op dit terrein. Wat is er aan de hand? Ja, dat het goed vastgemaakt door Arjan, maar toch nee. Besef wel dat Jezus hier iets zegt wat ongekend is. Wat nooit eerder heeft geklonken. Ik veroordeel je niet. Ga heen en zondig vanaf nu niet meer. Het is een nieuwe tijd die Jezus wil laten ingaan. Hij wil mensen vernieuwen. Wanneer doet Jezus deze uitspraak? Wel, dat is maar één dag na die prachtige uitspraak die we vorige keer hebben belicht. Die laatste dag van het Loofhuttenfeest. Het is de dag na het Loofhuttenfeest. Je zou bijna zeggen, de uitspraak van hier in 8 vers 11 ligt in het verlengde van die van 7 vers 37 en 38. Daar is het grote vreugde. Je mag water scheppen uit de bronnen van heil. Je mag bij Jezus komen en drinken van het water dat hij geeft. Dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je je op Jezus richt. Dat je in welke situatie je ook komt, met hem meekijkt. Met hem gaat meedenken. En je met hart en ziel in die nieuwe werkelijkheid die hij voor jou opent, begeeft. Ja, een dag na het Loofhuttenfeest. Maar wel in een heel andere situatie, met name voor die vrouw die hier bij Jezus wordt gebracht. Een hele lastige, een moeilijke situatie. Voor die vrouw die hier wordt opgebracht door farizeeën en schriftgeleerden, een hopeloze situatie. Een uitzichtloze situatie. Ze is op overspel betrapt. Op heterdaad nog wel. Ja, en dan? Geen hou maar aan. Je bent dan des doods schuldig. Hoe is het mogelijk? Die uitbundige vreugde van het Loofhuttenfeest. Die laatste dag waarin die vreugde ten top stijgt. En dan in de nacht daarna. Ja, bezwijken. Overspel plegen. Dat Loofhuttenfeest is natuurlijk een feest van de druivenoogst. Dus daar is volop wijn geschonken. Het gaat nog niet helemaal goed, hè? Gewoon maar doorgaan. Ja, er is natuurlijk wijn gedronken en ja, dat heeft je enigszins beneveld misschien. Die vrouw belandt van een hoogtepunt in een dieptepunt. En ze beseft de consequentie. Zij weet wat de wet zegt. Echtbrekers, wat moet ermee worden gedaan? Die worden gedood, die moeten worden gestenigd. Ik laat het u zien. Het staat in de wet. Leviticus 20, vers 10. Wie overspel pleegt met een getrouwde vrouw, die moet ter dood gebracht worden. Beide echtbrekers moeten worden gedood. Zie je niet? Ja, toch. Okay. Ja, kom ik zo op. Ja? Mozes herhaalt dat nog in Deuteronomium. Als een man wordt betrapt met een getrouwde vrouw, moeten beiden ter dood gebracht worden. Zowel de man als de vrouw met wie hij geslapen heeft. Zo moet hij het kwaad uit Israëls midden verwijderen. En dan nog een tekst. Deuteronomium 17 vers 7. De getuigen moeten samen met de rest van het volk de dader stenigen tot de dood erop volgt. En zelf moeten zij de eerste steen werpen. Zo moet u het kwaad uit uw midden verwijderen. Dat is duidelijk. Geen ontkomen aan. Ja, dat is precies wat die schriftgeleerden en die fariseeën denken. Ze hebben een zaak, ze hebben een punt. En ze grijpen die situatie aan. Niet zozeer om die vrouw te kunnen veroordelen, maar om Jezus in moeilijkheden te brengen. Om hem te kunnen veroordelen. Laten we het hele stukje maar even lezen. Dan is het wat duidelijker. Johannes 8 begint eigenlijk met het laatste vers van Johannes 7. En daarmee sluit het helemaal aan op dat loofhuttenfeest. Want iedereen gaat dan naar huis, aan het eind van die grote dag. Maar Jezus gaat dan naar de Olijfberg. En vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe. Hij ging zitten en gaf hun onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de fariseeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden, gingen ze weg, één voor één, de oudsten het eerst. En ze lieten hem alleen met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar: Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, Heer, zei ze. En dan die uitspraak van Jezus: Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Jezus heeft de nacht niet in een huis op aarde doorgebracht. Jezus is naar de Olijfberg gegaan. Hij is opgeklommen. Hij heeft zich verbonden met zijn Vader. Hij heeft zijn hemelse huis opgezocht. Na die prachtige profetische proclamatie vanuit die werkelijkheid van Gods Koninkrijk: Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. De mensen hebben het gehoord. Hoe de reactie erop is geweest, wordt niet beschreven. Maar iedereen gaat naar huis. Maar Jezus klimt naar zijn Vader op om bij hem te zijn. Naar hem te horen, met hem te spreken en zich te richten op die fase die voor hem ligt. Die profetie die Jezus uitspreekt moet nog vervuld worden, moet nog ingevuld worden. En een half jaar later, na dat loofhuttenfeest, is het dat grote paasfeest waarin Jezus zich geeft als lam van God voor de zonde van de hele wereld. Die openbaring moet door. De volle openbaring. Daar richt Jezus zich op. Op dat grote komende feest in de hemel. En 's ochtends is hij dan weer in de tempel. Vervuld van Gods geest. Ja, dat kan ik me zo voorstellen. Als je de hele nacht in Gods koninkrijk. Je hebt gelaafd aan woorden Gods. Met je vader hebt overlegd. En je komt dan terug op aarde. Terug in de tempel. Dan ben je vol van Gods geest. En de mensen komen weer naar hem toe. Het feest is voorbij, maar Jezus is er nog. Nou, dan gaat het feest nog even door. Ja, zijn woorden smaken naar meer. Altijd. Jezus gaat dan zitten, hebben gezien. En geeft onderricht. Dan gaat hij zitten, als een rabbi. Terwijl de dag daarvoor stond hij als een profeet. Gaat hij staan met die proclamatie. Jezus is daar aan het leren. En dan komen die fariseeën en schriftgeleerden met die vrouw naar Jezus toe. Meester, wat vindt u hier nou van? Het klopt niet. Ja, jullie merkten het er net al op. Waar is die man? Waar is die betrokken man? Beiden moeten toch worden opgebracht. Beiden moeten ter dood veroordeeld worden. Beiden moeten gestenigd worden. Daar is de wet toch duidelijk in. En hier zie je al, het gaat niet om die vrouw. Of ze nou met of zonder man bij Jezus wordt gebracht. Het gaat om Jezus. Als hij naar de wet antwoordt en dus opdracht geeft om te stenigen, ontstaat een probleem. Want van de Romeinen mogen de Joden in die tijd niet zelf een doodstraf voltrekken. Dat moet via Pilatus, dat moet via de stadhouder. Ze mogen niet eigen rechter spelen in de ogen van Rome. Dat houdt Rome aan zich. Een half jaar later is het inderdaad door Pilatus dat Jezus gekruisigd wordt. Hij spreekt dat vonnis uit. Als Jezus dat doet, krijgt hij een probleem. Maar als hij anders spreekt, als hij zegt, ja, dat hoeft in dit geval niet, dan heeft hij ook een probleem, want dan breekt hij de wet van Mozes. En dan kunnen ze hem daarop pakken en aanklagen. Die fariseeën en schriftgeleerden weten wat Jezus eerder heeft gezegd. Wat heeft Jezus eerder gezegd? Meen niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Ik heb hem ook nog in de Groot Nieuws vertaling voor u. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze hun volle betekenis te geven. Dat heeft Jezus gezegd in de bergrede. Die bergrede is alweer enige tijd voor dit loofhuttenfeest geweest. Jezus wil Gods diepste bedoeling met de wet en de profeten duidelijk maken. Om die wet te vervullen. Om ook die profetieën te vervullen. Om ze hun volle betekenis te geven. Ja. Ja. Maar wat dan nu te doen? In deze onmogelijke situatie die zo duidelijk is. Maar wat je doet, wat je ook doet, het is nooit goed. Het is altijd fout. Jezus kan geen kant meer op. Jezus staat schaakmat, zou je zeggen. Ja, zo staat het er op aarde voor, daar in die tempel, die volgende ochtend na dat loofhuttenfeest. Hij staat schaakmat. En dat is precies waar die schriftgeleerden en die fariseeën op uit zijn. Om hem of aan het een of aan het ander schuldig te verklaren. Een uitweg is er niet meer. Maar Jezus leeft niet alleen op aarde. Jezus ziet niet alleen op wat voor ogen is. Hij leeft vanuit de werkelijkheid in de hemel. Hij ziet op wat hij zijn vader ziet doen. En zeker na die nacht waarin hij helemaal opgetrokken is geweest in die werkelijkheid van Gods koninkrijk. Wat doet Jezus? Jezus zegt in eerste instantie helemaal niets. We hebben gelezen. Hij bukt zich en begint met zijn vinger op de grond te schrijven. Daarmee leidt hij even de aandacht van die vrouw af en vraagt hij aandacht voor iets anders. zou het leesbaar geweest zijn wat Jezus daar op de grond schrijft. Of roept dit schrijven op de grond, dit schrijven in het stof, op zich al een associatie op? En ik vermoed dat dat laatste het geval is. Misschien niet bij het volk, maar wel juist bij die fariseeën en die schriftgeleerden. Want zij kennen de wet. Zij kennen de profeten. Ze laten zich erop voorstaan. Ze kunnen hem uit hun hoofd citeren. Ze kennen hem van voor tot achter en weer terug. En ze weten dus ook wat Jeremia heeft gezegd. Heer, bron van Israëls hoop. Wie u verlaten, zullen te schande staan. Wie van u weggaan, zullen in het stof worden geschreven. Want ze hebben de Heer, de bron van levend water, verlaten. Ik heb ook de weergave van het boek. Zij die van u weggaan, zijn tot verdwijnen gedoemd. Net als letters geschreven in het zand. Want ze hebben de Heer, de fontein van levend water, verlaten. Geen vertaling, maar een weergave. Maar wel iets waar je wat mee kunt. Ja. Ja. Jezus heeft gesproken over de bron van levend water, de dag daarvoor. En hij plaatst het gebeuren van die dag, van dat moment, in dat kader. En dan schrijft hij in het stof. En daarmee geeft hij te denken aan die mannen die daar nogal uitdagend voor hem staan. Van nou, wat moet je nou? Hè? Wat vind jij daar nou van? Wie in het stof geschreven staan, zullen te schande worden. Want ze hebben de bron van levend water verlaten. Tja. Zou dat tot ze doordringen? Nou, ook al zou dat het geval zijn, ze willen het niet begrijpen. Ze willen niet die consequentie die hier wordt aangeboden aanvaarden. Ze dringen bij Jezus aan. Heer, wat vindt u daar nou van? Wat moet er nu gebeuren? Ja. En dan richt Jezus zich op. En dan zegt hij: wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. Ja. En daar staan ze dan. Wie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. Als het kwaad werkelijk uit uw midden verwijderd moet worden. Als de wet daar op gericht is en daar een invulling aan geeft, als dat Gods bedoeling is met de wet, ga dan bij jezelf eens na hoe het er bij jouzelf van binnen voor staat. En werp dan een eerste steen. Direct daarna gaat Jezus weer op de grond schrijven. Hij verbindt het gebeuren van dat moment, die vrouw die des doods schuldig is, met zijn woorden van gisteren over het heil. Over het leven, levenwekkende water. Hij verbindt die situatie van wanhoop waar die vrouw zich in bevindt met die profetie van Jeremia, waar er wordt gesproken over een bron van hoop. En, wat doet hij nog meer? Hij geeft die fariseeën en schriftgeleerden alle ruimte en alle tijd om nu voor zichzelf tot een conclusie te komen. Die woorden die Jezus daar in het stof heeft geschreven, vooral dat schrijven in het stof op zich, treft doel. Ze druipen af, de een na de ander. Toen zij dit hoorden, zegt de Statenvertaling, hij ziet de Statenvertaling, en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg. De een naar de ander. Te beginnen bij de oudste tot de laatste. De Basisbijbel ook zo leuk, in veel minder woorden, maar toch wel lekker direct. Toen ze dat hoorden, drong het tot hen door dat ze zelf ook niet altijd leefden zoals God het wil. Ze gingen één voor één weg, de leiders het eerst. Ik zie dat voor me, hoe dat gaat. Het schaamrood op de kaken wellicht, elkaar aankijkend, nog eens naar die vrouw kijkend, nog eens naar Jezus kijkend die daar rustig nog door zit te schrijven in dat stof. En dan gaan ze, zonder er ook nog maar iets te zeggen. Innerlijk overtuigd, in hun geweten aangesproken. Er dringt iets tot hen door. Ja, want een aanklager die een eerste steen werpt, moet wel weten wat hij doet. Zijn aanklacht moet gegrond zijn. Want anders wordt hij zelf schuldig op grond van de wet. Jij zult niet doodslaan. Dat weten ze ook. En Jezus laat hier zien, laat het tot hen doordringen, wat de grond van de wet is. Wie in feite naar Gods maatstaven het recht heeft om een aanklacht om te zetten in een vonnis. En om dat vonnis uit te voeren. Niet zozeer de getuige die de aanklacht heeft ingediend mag die eerste steen werpen. Maar als je goed doordenkt, wie van u zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. Ik vind dat prachtig. Jezus spreekt de fariseeën en schriftgeleerden niet tegen. Hij klaagt ze niet aan om hun gedrag. Hij laat ze gewoon niet zien. Hij zoekt geen uitweg. Hij gaat de wet niet wat ruimer interpreteren, zo van mannen. Maar we leven nu toch zo langzamerhand wel in een andere tijd, hè? Denk eens na. Jezus zegt gewoon hoe het zit. En dat is nou wijsheid van boven. Dat getuigt van eenvoud. Dit is levend water uit de bron van heil. En hier mag ook op dit moment met vreugde water uitgeschept worden. En door die ene uitspraak van Jezus, door dat hele gebeuren rondom die uitspraak, komt de hele situatie vanuit die benauwde, dichtgeklapte klem in de grootst mogelijke ruimte. Dit geeft hoop in de situatie van wanhoop. Bagatelliseert Jezus die daad van overspel? Bagatelliseert hij dat? Zegt hij, ach jongens, dat is toch allemaal zo erg niet? Laten we eens naar de omstandigheden kijken waarin dit gebeurd is. Dan zul je misschien tot een mildere aanpak komen. Ja, hoor je het? Zo klinkt het in onze tijd heel vaak. Het is toch een andere tijd? Doe toch niet zo moeilijk? Nee, Jezus bagatelliseert die daad niet. Die zonde van overspel staat nog steeds vierkant overeind. Daar gaat niets vanaf. Dat blijkt uit wat Jezus hier zegt. Ik veroordeel u niet. Hij zegt er wat achteraan. Ga heen en zondig van nu af aan niet meer. Zondig niet meer. Je hebt dus wel degelijk gezondigd. En dat wordt niet weggepoetst. Ja. En als dan iedereen weg is, de laatste ook weg is, dan richt Jezus zich op en dan kijk je naar de vrouw. Waar zijn zij die je beschuldigen? Oh, die kant op. Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Een lieve Bijbelvertaling, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? En dan geweldig. Ik veroordeel u ook niet, zegt Jezus dan. Ga heen. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Ja, de enige die zonder zonde is, oh wacht, nee. De enige die zonder zonde is, is Jezus. Hij zou het recht hebben om de eerste steen te werpen. Maar wat zegt Jezus dan? Ik veroordeel u niet. En dat klopt met wat hij later zegt in Johannes 12. Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om de wereld te behouden. Basisbijbel. Ik ben niet op aarde gekomen om mensen te veroordelen. Ik ben gekomen om mensen te redden. Die wet vult Jezus in. Maar die zonde blijft staan.
De veroordeling valt weg. Er volgt geen vonnis, geen uitvoering van het vonnis. Die straf volgt er niet op. Jezus legt die vrouw geen doodstraf op. En dat doet hij nog steeds niet. Poetst hij dan alle zonden gewoon weg? Van, doet hij dan net of het niet gebeurd is? Nee, nee. Jezus neemt de plaats in van die vrouw. Hij wil zelf sterven. Voor die vrouw, voor alle mensen, in hun plaats. Opdat zij in de vrijheid verder kunnen. Er volgt wel degelijk een consequentie op de zonde. Er volgt wel degelijk een vonnis en een uitvoering daarvan. Alleen, het wordt niet aan die vrouw uitbetaald. Het wordt aan Jezus uitbetaald. Hij wil sterven voor de zonde van deze vrouw. Voor de zonde van alle mensen. En ook daartoe heeft Jezus als zondeloze, als enige het recht. Niemand die zelf zonde heeft gedaan, kan de zonde van iemand anders overnemen. Want je bent zelf schuldig. Hoe kan je dan de schuld van een ander erbij nemen? Dat werkt niet. Maar Jezus, hij zou de steen kunnen werpen, maar hij gaat in plaats daarvan in de plaats van die vrouw staan. Ik vind dat zo mooi. Hij neemt de zonde over en spreekt de vrouw daarmee op die goede wetmatige grond vrij. Geen hocus pocus, maar heldere, duidelijke taal. En een heel duidelijk gebeuren. Ga heen, vrouw. Jij hoeft niet te sterven. Jij mag water putten uit de bron van heil. Jij mag leven. Er is vergeving van zonde in mij. Vrijspraak van zonde voor jou. Ondanks wat gebeurd is. Maar zondig dan nu niet meer. Leef nu uit het heil dat ik je bied. Drink vanuit die bron en leef door vanuit het feest dat je nu ook op dit moment, beleeft. Zo zal het kwaad uit je midden verdreven worden. Zo mag je het kwaad uit je midden wegdoen. Zo mag je het kwaad uit het midden van jouw bestaan wegdoen. Op deze basis. Vrijspraak van Gods wegen. Op basis van het werk van Jezus Christus. Wat geweldig. Wat geweldig. En koppel dan daaraan die keuze. Heer, dank u voor de vergeving. Dank u voor die vrijspraak. Maar dan wil ik nu leven om niet meer te zondigen. Ik wil niet gewoon doorgaan in het patroon zoals dat zich al een tijdje heeft voorgedaan. Nee, Heer, er is meer bij u. Er is levend water. Er is heil. Geloof dus voor jezelf in de vergeving van zonden. Die Jezus ook jou biedt. Net zoals hij die vrouw op dat moment waar we over gesproken hebben, het aanbiedt. En benut de nieuwe mogelijkheden die daarin besloten zijn om niet meer te zondigen. Want het water wat je mag putten uit de bron van heil is niet alleen om je te redden. Is niet alleen om je zonde te vergeven. Maar ook om je los te maken van de machten die jou tot zonde hebben gebracht. En ook daarna tot zonde willen blijven brengen. Er is verlossing uit de greep van de vijand. Zonde doe je niet in je eentje. Zonde ontstaat door verleiding. Zonde is een aanval vanuit het rijk der duisternis. En waar jij daarop ingaat, waar jij daarmee aan de gang gaat, waar jij doet wat er wordt aangeraden, wordt aangezet, ontstaat er een vrucht. En dat is de zonde. Ja. Zonde is een vrucht van gemeenschap van een mens met een boze, zondige geest. Besef dat Jezus ook op dat punt heil brengt, redding brengt, verlossing, bevrijding. Maar stop je zonde niet weg. Bagatelliseer niet wat verkeerd is. Doe niet alsof er niets is gebeurd. Ga ermee naar Jezus toe. Kom tot Jezus. Hij is liefde. Ja, dat weten we. Maar werk dan ook met wat Hij je aanraadt. Kom ermee voor de dag. Betrapt, ja, dat moet je wel. Maar er is zoveel waar je niet op betrapt wordt. Wat jij alleen zelf weet. Maar de Heer weet het ook. En de Heer weet raad. Met elke zonde, met elke verkeerde daad. Hij heeft ook voor jou woorden van eeuwig leven. Voor iedereen. Hij wil je vrij spreken. Hij wil je vrij maken van al die duistere machten die jou opnieuw tot zonde willen verleiden. Of, als je vrijgesproken bent, daarna tot willen aanklagen. Jezus geeft jou mogelijkheden om niet alleen de aanjager tot zonde te overwinnen, maar ook de aanklager na het doen van zonde aan te spreken en te overwinnen. Je mag ze overwinnen door het bloed van het Lam, zegt Openbaring 12, en door het woord van je getuigenis. Door het bloed van het Lam, ja, het Lam, Jezus Christus, is voor jou gestorven. Hij heeft de zonde gedragen. Hij heeft de machten der duisternis ontwapend. Allemaal tentoongesteld. Openlijk. En zo over hen alle gezegevierd. En met die kracht die hij daarin heeft getoond, mag jij met hem verder. Opstaan uit de moeite. Opstaan uit de veroordeling. Opstaan uit het des doods schuldig zijn. Leven ontvangen uit hem. Leven met hem. Overwinnen door hem. Ja, geweldig. Beleid het. Proclameer het. Geloof het. Hou het vast. Leef eruit. Hoe zal die vrouw dat woord van Jezus hebben ontvangen? Ik denk met grote vreugde. Hoe zal het daarna met haar gegaan zijn? Hoe zal zij die verdere verlossing hebben beleefd? Het wordt niet beschreven. Is het belangrijk? Eigenlijk niet. Hoe beleef jij het? Wat doe jij daarmee? En laat jij dat blijken in die tijd die is aangebroken. Ja, ik moet hem verder zetten, geloof ik. Hè? Sorry. Laat jij blijken. Wij kunnen met ons leven laten zien wat de Heer in ons hart en leven heeft gedaan. Jij kunt in heel je handel en wandel, in je spreken, in je gedrag, in je omgaan met je broeder en zuster, laten merken dat het nieuwe leven in jou tot ontwikkeling komt. Dat je het nieuwe leven hebt ontvangen en vanuit dat nieuwe leven verder wil vernieuwen naar het beeld van je schepper. Oh, wat mooi. Maar laat het merken. Laat het zien. Kom ermee tevoorschijn. En het hoeft niet allemaal door een getuigenis hier in het front van de gemeente af te steken. Laat het zien hoe je leeft. In omgang met elkaar. Ga je daar wel oordelen? Ga je daar wel dingen wegpoetsen? Leef je dan? Spreek je dan vanuit de werkelijkheid van Gods Koninkrijk? Klim je op? Of laat je je verleiden om af te dalen? Naar Egypte of wat dan ook. Jezus wil zichzelf met jou verbinden. Jij mag aangesloten raken op die bron van heil. Jij mag helemaal van binnen verbonden worden met hem. Hoe? Door naar je vergeving, naar je vrijspraak, naar je verlossing ook gedoopt te worden in Gods heilige geest. In Gods heiligende geest. Waardoor je ook dat klimmen, dat opklimmen kunt meemaken. Dat opklimmen kunt beleven. Het gaan tot de Vader. Het gaan tot Jezus. Het in gemeenschap met hen dingen doornemen. Ja, jij mag worden tot de bron van heil. Dat heeft Jezus toch gezegd. Rivieren van levend water zullen stromen uit het bron. Uit het hart van hen die in mij geloven. Jij mag net zo gaan reageren als Jezus. ook in die onmogelijke situaties waarin je soms komt, dan niet wegkruipen. En net zoals Jezus, je richten op, Heer, wat nu? Wat is nu aan de orde? Jezus komt daar schitterend uit. Geweldig. Zo mogen wij ook tevoorschijn komen als zonen van het licht, als dochters van en zonen van God. Met wijsheid van boven, met helder inzicht en fijngevoeligheid om te onderscheiden waarop het aankomt. Vol van liefde en genade, zonder de gerechtigheid daarbij over het hoofd te zien. Het is niet alleen liefde die alles bedekt. Het is ook in de gerechtigheid, naar de wil van God, naar het woord van God, handelen met wat God zegt. Een paar weken geleden was Mark van Dongen hier, 9 juli. Toen heeft hij gesproken over Psalm 37, over liefde en gerechtigheid. Hoe mooi die twee met elkaar verbonden zijn. Niet alleen maar liefde, liefde, liefde en geen gerechtigheid. En ook niet gerechtigheid, gerechtigheid zonder liefde. Nee, samen. Dat is wat God is. Dat is wat Jezus hier in deze geschiedenis laat zien. Hij poetst niets weg. Hij volvoert de gerechtigheid. Hij moet nog sterven. En deze vrouw krijgt een voorschot op wat Jezus nog gaat doen. Wij hoeven het niet te doen met een voorschot. Wij mogen de volle genade van Jezus Christus beleven en ervaren. Jezus is gestorven. Hij leeft en werkt in ons midden. En ik denk dat dit nodig is. Heel hard nodig is. Om zo je te gaan gedragen. Als mensen die vervuld raken met Gods geest. Met mensen die leven vanuit hun verlossing. Leven vanuit de vergeving. Niet meer willen zondigen. En waar het gebeurt, onmiddellijk opstaan en zeggen, Jezus, u bent ook voor deze zonde gestorven. Ik ga met u door. Bevrijd mij verder van die aanjagers, van die aanklagers. Bevrijd mij. Stel me in de ruimte. Heer, ik wil hier zijn voor u. Dit is mijn verlangen. U prijzen hier. Zo zijn we begonnen. Vanmorgen in deze dienst. Zie je wat hij hier bedoelt? Waar hij met ons naartoe werkt. En wat het gaat betekenen in de komende tijd. Want er is nog veel zonde. Toch? In de wereld. Ja, in de wereld. Ja. Maar er is ook nog zonde in onze levens. Er is nog zonde in onze gemeente. Dat moeten we niet wegpoetsen. Alsof we er al zijn. We zijn er nog niet. Er is zonde. Maar er is nog veel meer genade bij God, onze Vader, en bij Jezus, onze Heer. En zij willen die genade ons overvloedig schenken. Genade op genade. Een volle rijkdom van genade voor ons beschikbaar stellen. Opdat ons leven werkelijk vernieuwt. En als je wel eens naar jezelf kijkt, of naar de mensen in je omgeving, laat het laatste maar, kijk maar naar jezelf, dan kom je nog heel wat tekorten tegen. Oh, dan denk ik ook wel eens, Heer, ja, ik kom nou tekort. Ik ben tekort geschoten. Heer, wat hebben we nog veel nodig? Heer, wat is er nog ontzettend veel doorwerking van uw woord en geest in onze levens nodig? En dat van mij. Er is nog veel dorst, Heer. Maar dan weet ik dat er nog veel meer water van het leven is om te drinken. Beschikbaar uit de bron van heil. Ik hoop dat je begrijpt. Vat. En opnieuw hebt ervaren wat een eindeloze stroom van liefde en genade er vanuit Gods hart naar jou toe uitgaat. Naar onze harten. En wat een ongelooflijk groot heil Jezus Christus openbaart. Hier in dit verhaal, in zijn leven op aarde en nu in zijn gemeente, in jou en mij. Heer, hier zijn we. Vervuld van lof en dank. Uw woord voert ons tot lof en dank. En u ontsluit de geheimenissen van uw koninkrijk. Heer, samen met mijn broeders en zusters wil ik hierop ingaan. Wil ik hier vol geloof in doorgaan. Ook al zie je dat er steeds minder mensen dit werkelijk willen en uitwerken. Heer, laat in ons tevoorschijn komen wat u bedoelt. U ging ook door, te midden van alles. U ging door, vast besloten om het einddoel te behalen. en het werk wat uw Vader u had gegeven te volvoeren. En zo willen wij ook met u en onder leiding van u alle gerechtigheid vervullen. Amen. Amen. Ik wil met jullie een lied gaan zingen. Met mijn hart wil ik u bedanken. Al mijn lof in het lied verklanken. Dank Jezus, dank voor het heil dat u mij bereidde. En Arjan neemt het alweer van mij over.